Het is precies wat ook in hoofdstuk 1 en 2 eigenlijk beschreven staat. En net als hoofdstuk 2 wordt de aanzegging van het oordeel gevolgd door een aankondiging van toekomstig herstel. Dat is hier in hoofdstuk 3 ook zo, alleen dat de aankondiging van het toekomstig herstel is dan niet meer hoofdstuk 3, maar is inmiddels hoofdstuk 4. Waar staat maar in het laatste der dagen zal het geschieden dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen en de volken zullen tot hem toevloeien. En ik kan dus niet nalaten blijkbaar om dat toch nog even mee te lezen. Want alleen maar hoofdstuk 3 is alleen maar een aankondiging van oordeel. En zo staat het nooit in de Bijbel. Het wordt altijd gevolgd door een aankondiging van toekomstige zegeningen. Want die zouden wel degelijk ook komen. Dat neemt echt niet weg dat wij in hoofdstuk 3 de aankondiging vinden van het grote oordeel wat over Israël, over Juda dus speciaal, zou komen. En ik noem dat het grote oordeel. Daarbij denk ik dan niet zozeer aan het oordeel van de 70ste week van Daniel. Dat is wel groot en hevig, maar kort. Maar ik denk meer in het bijzonder aan het oordeel wat ook in onze dagen over Israël komt. Want blijkbaar gaat het hier om een oordeel wat ook volvoerd wordt in de dagen waarin wij nu leven. Dus het is een zeer actuele profetie, want dat staat natuurlijk eigenlijk in vers 4, als het staat, maar is als een aangezicht de diertijd voor hen verbergen. Wij worden geacht te weten dat die tijd van verberging in ieder geval de tijd is waarin wij leven. De tijd van de verberging, van de dagen dus, tussen de dood en opstanding van Christus en de wederkomst op de Olijfberg, althans aan het eind van de 70ste week. Een tijd dus van pakweg zo'n 2000 jaar. Daar is niet alles mee gezegd natuurlijk, maar ik kom er straks nog wel even op terug voor de goede orde. Maar daar gaat het in eerste instantie over, of in hoogste instantie moet ik eigenlijk zeggen, want zo is dat. Terwijl daarna de aankondiging van een herstel in hoofdstuk 4 dan vanzelfsprekend van toepassing is op dagen die ook nu nog toekomst zijn. En ik begin met deze dingen te zeggen, omdat het maar al te gemakkelijk is om te zeggen dat het oordeel wat hier wordt aangekondigd in hoofdstuk 3 een oordeel is wat allang vervuld is. Al wel tweemaal vervuld is zelfs, want dat is dikwijls de gedachte die men hier aanhangt. Waarna men zegt dat ook hoofdstuk 4 vervuld is, waarin gesproken wordt over een toekomstig herstel van Israël enzovoort. Dat zou dan al vervuld zijn in de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Maar dat is natuurlijk een misverstand. We zullen dat ook wel zien, maar laten we maar gewoon vooraan beginnen. Er staat namelijk, voort zeide ik, hoort nu gij hoofden Jacobs en gij overste van het huis Israëls. De vorige keer heb ik al even iets over de eerste vers gezegd. Ik dacht niet dat het nog op de band terechtgekomen was, want ik heb een beetje te lang gepraat vorige keer. Dat overkomt me wel vaker natuurlijk. Maar ik zeg het nog maar even ten overvloede. Dat hoofden Jacobs, dat legt meteen verband met het laatste woord van hoofdstuk 2, althans in de vertaling, want daar staat en de heren in hun spits. Maar er staat gewoon en de heren in hun hoofd. Dat wil zeggen, de Heer zou ooit hoofd van Israël zijn. Dat is zo in de toekomst. Bij de wederkomst, aan het einde van de 70ste week van Daniel, waarbij de Heer zal verschijnen aan zijn volk, in ieder geval in Sela, in Petra dus, waarna de Heer aan het hoofd van de spits, of als hoofd van zijn volk, hen zal leiden, hoe dan ook, maar hij zal hen dan leiden terug naar Jeruzalem, dat wil zeggen naar de plaats waar eens Jeruzalem lag, want daar moet Jeruzalem van de grond af gebouwd worden, uiteraard. Maar het eindigt met en de heren in hun spits, oftewel de heren als hun hoofd of aan hun hoofd. Maar dat staat dan meteen tegenover die hoofden Jacobs uit hoofdstuk 3 vers 1. Want die hoofden Jacobs zijn natuurlijk de leidslieden van Israël in eerste plaats in de dagen van Ezechiël. Maar aangezien wij in de profetie nu eenmaal met tijdloze dingen te maken hebben, betekent het ook dat het net zo goed van toepassing is op de leidslieden van Israël, wanneer dan ook. Zodra ze beantwoorden aan deze beschrijving, worden deze woorden ook tot hem gericht. Dat is eenmaal een van de Bijbelse principes met betrekking tot de profetie. Er staat, hoort nu gij hoofden Jacobs, dan wel gij oversten van het huis Israëls. Het gaat niet om het verschil natuurlijk, maar het gaat om de overeenkomst. De hoofden van Jacob zijn namelijk oversten of voorsten van het huis Israëls. En dan wordt tot hen gezegd, betaamt het jullie niet het recht te weten? Ja, dat wel, het betaamt hen het recht te weten. Zij dienen het recht te weten, omdat het volk natuurlijk recht geleid dient te worden. Bovendien, de oversten, dan wel hoofden van het volk, hebben tot taak het recht gods, zoals vastgelegd in de wet uiteraard, om het recht gods voor te brengen, dan wel te handhaven. Daartoe zullen zij zelf ook dat recht moeten weten, maar het blijkt dat zij dat recht niet kennen. Dat is de klacht van de profeten eigenlijk altijd, namelijk dat het volk te gronde gaat, of hoe het maar vertaald wordt, doordat er geen kennis is, dat was Hosea 4, om maar eens weer eens wat te noemen, of gewoon Jesaja 28, aan wie zou de Heer dan de kennis leren? Aan wie zou ik dan de kennis leren, zegt de Heer, want er blijkt niemand in geïnteresseerd te zijn. Het is het eigenaardige dat deze situatie niet alleen onder Israël zich voordeed, maar dat we die ook in onze dagen natuurlijk herkennen. Als we tenminste een beetje ver om ons heen kijken, want dan zien we inderdaad het eigenaardige verschijnsel dat men aan de ene kant helemaal niet geïnteresseerd is in de Bijbel en dan vervolgens aan de andere kant zegt dat het onmogelijk is om, ook maar iets van de geestelijke dingen te leren verstaan of te kennen. Wat de volgorde is van de redenering, weet ik niet. Of men nou eerst zegt, we kunnen het niet weten en daarom studeert men de Bijbel niet, of andersom. Dat is mij ontgaan, daar heb ik geen kijk op. Maar in ieder geval is het zo, zolang je ook niet de minste moeite doet om je in het woord van God te verdiepen, zul je van God ook niks leren verstaan. En dan moet je niet zeggen, dat kan niet, het kan wel, maar er is maar één manier. En dat is de manier van het onderzoek der schriften. Dus de opdracht die elk mens en meer speciaal elke gelovige heeft om de schriften te onderzoeken. Dat is de enige manier om iets van God en zijn werk te leren verstaan. Want we leren uit diezelfde schriften dat de wegen Gods onnaspeurlijk en ondoorzoekelijk zijn. En dat wordt gezegd in Romeinen 11, de laatste verse, terwijl er dan net 11 hoofdstukken aan vooraf gegaan zijn waarin die wegen Gods wel degelijk zijn geopenbaard. Zo zit dat. Je kan ze zelf niet nazoeken. God zelf kun je niet onderzoeken. Je kunt niet tegen God zeggen, ga eens op de bank liggen en dan zal ik eens even kijken wat er allemaal aan de hand is. He, zo werkt dat niet. Dat is niet na te zoeken. Maar God kan zich wel openbaren. Heeft ook de moeite genomen om dat te doen. En van ons wordt de eenvoudige moeite geëist of verwacht dat wij inderdaad God serieus nemen in wat hij gezegd al wel geschreven heeft. Dat is alles. En dan blijkt het toch heus niet zo moeilijk te zijn. Ja, als je op latere leeftijd alles nog eens een keer moet gaan leren lezen en schrijven, is dat verbazend moeilijk. Dat is zo. En als je op latere leeftijd alles nog de Bijbel gaat studeren, kon het wel eens verbazend moeilijk zijn, ja. Maar ja, de schrift zelf zegt ook dat je moet beginnen in jongelingsjaren, hè. Daar moet je vroeg mee beginnen, van kinds af of van de moederschoot aan eigenlijk. En wie die kennis van God vroeg zoekt, zal het ook zeker vinden. Dat staat er ook allemaal in. En als je laat begint, dan kun je hooguit nog vaststellen. Het valt me toch tegen, het is moeilijk, maar dat ligt dan aan jezelf. Laat je maar eerder moeten beginnen, is je eigen fout. Want in de praktijk blijkt het heus zo moeilijk niet te zijn. In ieder geval, men dient het recht te weten. De leidslieden van Israël wisten het recht niet. De leidslieden van het christendom weten net zo goed het recht niet. Om de eenvoudige reden, om dezelfde reden bedoelde ik te zeggen. Namelijk, men is domweg niet geïnteresseerd. Ik heb het al eens vaker gezegd, maar ik wil het hier nog wel een keer herhalen. Over het algemeen is de mens en ook de gelovigen niet geïnteresseerd in de dingen Gods. Maar men probeert wel God te interesseren in de dingen van de mens. En daar zit hem natuurlijk de grootste fout. Dat is de omgekeerde wereld. Men zeurt. Ja, het klinkt wat scherper dan ik het bedoeld had. Maar men zeurt dikwijls bij de Heer om hem te interesseren voor de eigen zaken. Terwijl de Heer zelf zoveel moeite gedaan heeft om ons te interesseren in zijn zaken. En als dat gezeur niet beantwoord wordt, dan weet u nou hoe dat komt. God verwacht andersom. Dat in de eerste plaats in ieder geval. Dat wij in zijn zaken geïnteresseerd zijn. Daarna zien we wel weer verder. Maar in ieder geval het betaamt de hoofden van Jacob of de oversten van Israël om het recht te weten. Maar zij willen dat niet weten. Dat staat ook in vers 2. Hè? Er staat namelijk, er staat zij haten het goed. Het eigenaardig is dat we hier een verschijnsel tegenkomen zoals we dat ook elders in de profeten, met name in de psalm ook tegenkomen. Dat aan de ene kant gesproken wordt tot bepaalde mensen, terwijl van de ene zin op de andere het hoofd als het ware afgedraaid wordt en gesproken wordt tot toehoorders, tot mensen die er toevallig bij staan. Hier richt de profeet zich eerst tot de hoofden Jacobs. Hoort gij hoofden Jacobs en gij hoofdsten van het huis Israëls? En daarna draait hij zijn hoofd tot de camera en zegt, ja, die lui, die haten het goede en die willen het helemaal niet weten. En dan gaat hij weer door tot vervolgens om toch weer verder tot die mensen te praten. Zo gaat dat. Dus aan de ene kant spreekt hij ze toe, aan de andere kant spreekt hij over hen tot anderen. En dat vind je dan in vers 2. Tot ons wordt ter toelichting op deze uitspraken aan de hoofden Israëls gezegd, wel, waarom tot hen gesproken wordt. Er staat namelijk, zij haten het goede en hebben het kwade lief. Ja, daarom weten ze het recht niet natuurlijk. Ze zijn daar niet in geïnteresseerd. Zij haten namelijk het recht, zij haten het goede namelijk. En ze hebben het kwade lief. En het resultaat is dan ook dat het volk waarvan zij het hoofd zijn, neem dat zo letterlijk mogelijk, dat kan natuurlijk niet letterlijk, maar neem dat zo letterlijk mogelijk, dat woord. Hè. Het volk waarvan zij het hoofd zijn, dat sterft daardoor, uiteraard. Kijk eens hier, het hoofd heeft natuurlijk tot belangrijkste taken, functie, de verzorging van het lichaam. Ik heb al vaker gezegd, alles wat het lichaam nodig heeft, komt tot het lichaam via het hoofd. En alles wat Jacob nodig heeft, komt via de hoofden Jacobs. Alles wat Israël nodig heeft, komt via de overste van Israël. En als het hoofd niet goed wil, dan komt er van de rest van het lichaam dus niks terecht. En dat staat er dan ook. Want er staat over die hoofden, zij haten het goede en hebben het kwade lief. En het resultaat is dan ook, zij roven hun huid van hen af en hun vlees van hun beenderen. Dat is natuurlijk duidelijk dat het daarbij gaat over dat lichaam dat Jacob dan wel Israël heet. Dat lichaam is namelijk dat hele volk. Uiteraard. En van Israël wordt de huid geroofd. Er wordt het vlees van hun beenderen geroofd. Kortom, wat er beschreven wordt, is gewoon een slachting. In de normale betekenis van het woord, want dat staat er ook achter. Er staat namelijk, zij roven hun huid van hen af en hun vlees van hun beenderen. Ja, zij zijn het, die het vlees mijns volks eten. En dus hun huid afstropen en hun beenderen verbreken en van één leggen gelijk als in een pot. En dan zie ik in gedachten, zie ik de slager bezig met zo'n groot hakmes, weet je wel. Ja, huid eraf stropen en stukken en het vlees in stukken hakken, dwars door die botten heen enzovoort, zodat je net de karbonaadjes krijgt. Ja, nee, dat zie ik dan zo voor me. Maar dat is wat beschreven wordt. Het is banaal, maar zo staat het beschreven. Wat de hoofden Israëls doen, is namelijk niet het volk leven geven, maar integendeel het volk opeten, slachten en voor eigen, ten eigen gunste gebruiken. Paus Leo de Tiende, hoe lang is dat geleden? Weet u dat? Even tussen haakjes. Paus Leo de Tiende, hoe lang is dat geleden? Heel lang geleden, hè? Ja. Die heeft de reputatie gezegd te hebben dat die mythe over Jezus Christus toch maar erg lucratieve aangelegenheid was voor hem en de zijnen. Hè? Huh? Nee? Nou, de paus wordt geacht hoofd van de kerk te zijn door sommigen. Nou, sommigen, door velen. Hij wordt geacht hoofd van de kerk te zijn. Die kerk die ook soms wordt aangeduid als Israël. En het waren die hoofden van de kerk die beweerden dat het toch maar een winstgevende aangelegenheid was, die hele mythe van Jezus Christus. Want ze leefden er goed van, uiteraard. Ze hadden maar één zorg, namelijk de zorg was dat het gepeupel, het volk dus, de Bijbel niet zou lezen. En ze hebben dus alles aan gedaan de Bijbel bij het volk vandaan te houden, uiteraard. Dat is gewoon wat er gebeurd is. Dat is gewoon historisch kerkgeschiedenis. Dat is nu niet meer zo. Dat geef het meteen. Dus nou niet meer zo. Wat ze nu zeggen zijn heel andere dingen. Maar daar zullen we het maar niet over hebben. Maar dat was toen wel zo. Maar dat is precies dezelfde houding als de leidslieden van Israël in hun dagen. Zij konden dat allemaal heel goed gebruiken ten eigen bate. En dat is wat hier beschreven wordt. Dat de leiders van het volk gebruiken voor zichzelf in plaats van andersom. Kijk. De leidslieden van het volk, de hoofden van het volk worden verondersteld een bediening te hebben, zo heet zoiets. Wij hebben daar geen beter Nederlands woord voor. Een bediening, een ministry, zeggen de Engelsen, maar in het Nederlands lijkt het dan weer of iedereen minister is. Hè? Maar goed, een bediening. Maar een bediening veronderstelt dienst. Dat wil zeggen, degenen die een bediening hebben, worden verondersteld een dienende taak te hebben. De leidslieden van het volk hebben tot taak het volk te dienen. Uiteraard. De Heer zelf als hoofd van Israël heeft inderdaad ook een dienende taak op zich genomen, namelijk het volk te dienen. Het volk te verzoenen, te reinigen, te heiligen, of verlossen, hoe het maar allemaal heten mag, maar het is een dienende taak. Enzovoorts. En als we in het Nieuwe Testament een soort hoofd van de kerk, ik mag die uitdrukking niet gebruiken, maar ik dacht aan Paulus, die dan toch min of meer de rentmeester is van het rentmeesterschap der genade, dan wel De verborgenheid, hè. Als je die apostel Paulus zien, dan staat er ook inderdaad dat hij een dienaar geworden is van Christus en daarmee een dienaar geworden is van de gemeente. En dus niet iemand die heerschappij heeft over de gemeente, maar integendeel iemand die de gemeente dient. Dat neemt niet weg dat dat een leidinggevende positie is, maar tegelijkertijd is dat een dienende, daar gaat het om. Het is precies dezelfde positie als die van de herder die verondersteld wordt de kudde te leiden, maar dat in dienst van de kudde en niet andersom. En de tragiek wil dat gewoonlijk mensen met een beroep denken dat het andersom is en lui die herder zijn hebben de gedachte dat de kudde er is voor de herder. En vandaag of morgen krijgen we nog dat kudden in stand gehouden worden, omdat anders te zoveel werkloze herders zijn enzovoorts. Hè? Dan krijg je de omgekeerde wereld. Ja. Je moet maar veel kerkgangers zijn, want al die predikanten moeten toch eten. Zo'n soort redenering krijg je dan. En dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. Maar zo is het altijd geweest. En zo was het in de dagen van Israël dus ook. Van de herders van Israël staat dan ook inderdaad dat zij in plaats van de kudde te dienen, de kudde opaten. En hier staan dezelfde dingen in veel gruwelijker woorden eigenlijk. Hier wordt gezegd dat zij het volk offeren om er zelf beter van te worden. Dat is maar een tijdelijke zaak natuurlijk, want op een gegeven moment is het volk geofferd en dan is er niks meer. Maar goed, er staat dan, ja, zij zijn het, vers 3, die het vlees mijns volks eten en hun huid afstropen en hun beenderen verbreken en van een leggen en dat... Er staat er gelijk als in een pot, namelijk als vlees in het midden van een ketel. En of het nou een pot of een ketel is, dat maakt in principe niet zoveel verschil. Het gaat er namelijk om dat het volk verdeeld wordt, in ieder geval gedood wordt in de eerste plaats, en verdeeld wordt en opgegeten wordt. Nou, dat is de situatie. En dat is niet zomaar een beeld natuurlijk, want dit is een Bijbels beeld wat elders ook gebruikt wordt. Eigenlijk op vele plaatsen. Ik wil dus u allemaal laten zien, maar bij nader inzien vond ik dat wel een beetje overdreven. Maar, want het zijn te veel schriftplaatsen waar over deze dingen gesproken wordt. Maar de belangrijkste daarvan is in ieder geval Ezechiël 24. Die zou ik u dan toch wel voor willen houden. 24, ja, Ezechiël 24. Dan vinden we hetzelfde beeld, maar veel verder uitgewerkt, zoals het dikwijls is bij de grote profeten natuurlijk. En dat is het oude verhaal, hè? Kleine profeten hebben altijd citaten uit de grote profeten, of in ieder geval ze verwijzen kort naar de grote profeten, waar het verhaal dan veel uitgebreider staat. Nou, dat vinden we dan in Ezechiël 24, waar staat in vers 1, wij dus geschieden des Heeren woord tot mij in het negende jaar en de tiende maand op de tiende de maand, zeggende... Mensenkind, schrijf u de naam van de dag op even van dezelfde dag. De koning van Babel legt zich voor Jeruzalem even op dezezelfde dag. Dit is namelijk de dag waarin Nebukadnezar zijn legers bracht voor Jeruzalem, waarbij de stad belegerd werd, waarna de stad vervolgens ook verwoest werd. Dat was wel veel later, maar niettemin het gebeurde. Deze dag is dan nog, geloof ik, ja, dat is officieel het begin van de... Van de verwoesting, de 70 jaar van verwoesting van Jeruzalem. Dat is allemaal niet van zo groot belang, maar je moet erbij bedenken dat, dat Ezechiël was niet in Jeruzalem of in de buurt van Jeruzalem. Ezechiël was buitenslands, onder de ballingen, onder degene die al eens even kijken, 19 jaar eerder of zoiets, weggevoerd waren in de Babylonische ballingschap. Met achterlating van een deel van het volk, wat nog woonde in en rondom Jeruzalem. Maar jaren later werd de stad uiteindelijk voor de derde keer belegerd en toen ook inderdaad verwoest. In 587 van onze jaartelling uiteindelijk. Dat is de gedachte. Daar komt het mee overeen, ja. Maar dit zijn natuurlijk historische dingen, dit is toen gebeurd. En terwijl in Jeruzalem de legers van Nebukadnezar een beleg legden, of sloegen heet dat geloof ik, een beleg sloegen of zo, rondom Jeruzalem, toen was Ezechiël bij de ballingen in Babel en toen kreeg hij deze profetie. Op dezelfde dag, vandaar dat die datum erbij staat. Dus een profetie die verband houdt met de verwoesting van Jeruzalem. En inderdaad... Dit heeft natuurlijk in de eerste plaats te maken met de toenmalige verwoesting van Jeruzalem, die hierop zal volgen. Maar profetisch spreekt het uiteindelijk over de verwoesting van Jeruzalem aan het einde van de 70e week van Daniël. Dus dat is nog toekomst. Hoewel het onderweg natuurlijk nog een keer van toepassing is op de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 van onze jaartelling. Dat is 3 keer dan. Minimaal. Goed. Ja hoor, zeker.
Misschien lijkt het nou heel anders uit, hè? Maar nu we het er toch over hebben. Je krijgt dus, die 70 jaar is dan om. Moet het dan ongeveer 516 voor Christus ongeveer zijn, dat dan het volk weer terugkeert in die periode?
Nee. Maar dit wordt moeilijk. De 70 jaren van verwoesting, die begonnen officieel in, dan moet ik even goed nadenken, die begonnen officieel in 589, dat was dit jaar namelijk, dat het beleg om de stad geslagen werd. De stad werd pas verwoest in 587, dus jaren wat later. Zo lang duurde dat beleg, maar in 589 begon de verwoesting, officieel die periode, en 70 jaar later. Dat was niet in 519, want het gaat om 70 jaren van 360 dagen per stuk. Dus dat is minder dan 70 jaar op de gewone kalender. Dat scheelt zelfs een vol jaar. Want 70 maar 5 jaar, 350 jaar, 350 dagen, dat is bijna een heel jaar. Heb je dat nog?
Ja.
Leuk, hè? Goed. Dus het was 520 en niet 519, maar dat is het jaar van de begin van de herbouw van de tempel. Maar terugkeren uit ballingschap deed men al eerder. Maar de herbouw van de tempel was pas toen 520. En de herbouw van de stad was nog veel eerder, was 445. En de terugkeer uit ballingschap zelfs was 536. Dat is een mooi lied trouwens, maar dat zingen we nou niet. Nou, dat heeft er niks mee te maken. Nee, het is dus een ingewikkelde materie, omdat namelijk 3 verschillende perioden gemeten worden daar. 70 jaar van verwoesting, 70 jaar ook van dienstbaarheid en 63 jaar blijkbaar van ballingschap. En dat loopt, het begint ongelijk en het eindigt dus ook ongelijk. Er zit allerlei verschil in, maar dat is moeilijk om het nou uit te leggen. Maar inderdaad, toen was het 70 jaar van verwoesting. Na 70 jaar kregen we de toestemming tot de herbouw van de tempel. En dat was 520 voor onze jaartelling, dat is waar, ja. 70, ik heb het dus uitgerekend, daar komen 2 dagen nauwkeurig kom ik uit.
Nee, je hebt die periodes van Daniël, hè? Daar krijg je,
ja.
Dus 7x7 jaar wordt dan over die tempel gedaan.
Ja, 7x7 jaar.
49 jaar.
Ja.
En dan krijg je nog te maken met die 62
weken. Ja,
62,
ja.
Die 434
ja.
Jaar.
Ja.
Maar ik ben wel eens aan het rekenen geweest. Maar dan kom ik niet uit om 33 jaar na Christus met die kruising, weet je wel.
Ik wel.
Dus ik dacht, ik zal het dus toch een keer vragen als dat een keer niet dat het zo hoog zit. Maar nou we het toch over hebben, dacht ik, hoe zit het dan exact in elkaar?
Ja, maar je praat nu over 2 dingen, ja, die met elkaar geen, nauwelijks...
Ik vergeet wel iets, maar ik weet niet...
Ja, ja. Maar het heeft nauwelijks met elkaar te maken, want het is zo dat die profetie over de 70 weken van Daniël 9... Die beginnen te tellen niet in 520, maar later. Ik zei het net, geloof ik, net verkeerd om, maar iedereen weet op welke volgorde jaartallen lopen. Dat is makkelijk zat. Maar in 445 kreeg men toestemming om weder te keren en Jeruzalem, namelijk de stad, oftewel de muren van de stad en de grachten van de stad, te bouwen. En vanaf de eerste Nisan van 445 beginnen die 69 weken te tellen. De 70 weken tellen, dat is precies hetzelfde. En de totale 69 weken komen inderdaad uit in het jaar 32 van onze jaartelling. Vooropgesteld dat die jaren zijn van 360 dagen per stuk.
Oh, het is dus 454 voor Christus.
445.
445.
Maar ik heb ergens een jaartallentabel, die ligt ook wel eens op de boekentafel, als ik ze op tijd aanmaak tenminste. En daar staat het in. En als hij er niet ligt, dan moet hij gewoon aan me vragen. Ik ben er niet zo royaal mee met dat ding. Maar voor wie er echt in geïnteresseerd is, is hij wel beschikbaar. Zo zit dat eigenlijk. En verder zijn er een heleboel banden, maar dat is voor velen niet duidelijk genoeg. Ja, natuurlijk. Het is ook wel duidelijk genoeg, maar voor velen is het niet duidelijk genoeg. Dan kan hij wel weer. Goed. Dus daar gaan we weer. Maar inderdaad, die 70 jaren van verwoesting, die beginnen hier op deze datum die hier genoemd wordt. Dat is juist. En als je het uitrekent, ik kom op 2 dagen nauwkeurig, meen ik. Ik kom goed waarin, dan kwam ik uit. Ja, nou, ik lang over nadenken, was misschien wel een week, maar dat vind ik nog heel mooi eigenlijk. Zeven dagen is ook wel leuk, hè? Goed. Nou, wat er nou staat is... in vers 2... Schrijf u de naam van de dag op, even van dezezelfde dag. De koning van Babel legt zich voor Jeruzalem even op dezezelfde dag. Even, dat betekent ja, of precies. Dat is het Engelse woord even. Dat betekent ja, inderdaad, op dezezelfde dag. Staat er dus drie keer. Nou, en gebruik een gelijkenis tot dat wederspannig huis en zeg tot hen... Alzo zegt de Heer. Nou moet je eens even opletten. Nou krijg je een gelijkenis. En sinds wij geleerd hebben dat gelijkenissen zijn om iets te openbaren, begrijpen wij van gelijkenissen niks meer, hè? Want gelijkenissen zijn om dingen te verbergen. En dingen worden verborgen omdat ze verband houden met de bedeling der verborgenheid. Kortom, dingen worden in gelijkenissen verteld omdat ze verband houden, op wat voor wijze dan ook, dat ze verband houden met de tijd tussen de opstanding van Christus en de opstanding van Israël, om zo te zeggen, aan het eind van de zevende week van Daniël. En omdat dit dus een gelijkenis is, is hij niet alleen van toepassing op de verwoesting van Jeruzalem in 587 voor onze jaartelling, de dagen van Nebukadnezar. Maar omdat het een gelijkenis is, is het verhaal dus minstens ook van toepassing op de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 van onze jaartelling. Want dat ligt in de verborgenheid al. Maar net zo goed is het dan ook van toepassing op de verwoesting van Jeruzalem ongeveer aan het eind van de verborgenheid, althans wat betreft Israël. En dus het eind van de 70ste week van Daniël. Kortom. Dit schriftgedeelte spreekt niet alleen over de verwoesting van Jeruzalem in het verleden, maar net zo goed en juist en vooral over de verwoesting van Jeruzalem in de toekomst. Want dat is altijd de strekking van de gelijkenis. Van willekeurig welke gelijkenis. Altijd spreekt over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En dus over de dingen na de dood en opstanding van Christus. Nou, lezen we weer verder. Gebruik een gelijkenis tot het wederspannig huis en zeg tot hen, alzo zegt de Heere Heere, zet een pot toe, zet hem toe en giet ook water erin. Een pot toezetten wil gewoon dat die pot gereed gezet wordt. Hè? Giet ook water daarin, doe zijn stukken tezamen daarin, dat zijn stukken vlees uiteraard, let op het woord stukken, want het vlees is dus inderdaad in stukken gehakt, dat is de normale manier van doen. Ik heb het niet overgehaakt, want het was geen... Nou ja, laat me zitten. Maar, dat is een beetje raar praten natuurlijk, maar vlees wordt nog helemaal in stukken gehakt. Dat wordt dikwijls met een bijl in het vlees geslagen en in de botten enzovoort, om het in de gepaste stukken te krijgen.
Wat ja. Stukken zijn dat?
Stukken Israël. Van Israël. Dus Israël, vlees.
Ik dacht dat
hij... Nee, nee. Doe zijn stukken tezamen daarin. Let maar op, we gaan gewoon verder. Hè. Doe zijn stukken tezamen daarin. Dat zijn diezelfde stukken als het Micha 3 dus. Vlees van de been eraf en in de pot. En in stukken gehaakt. Uiteengelegd in een pot, dan wel in een ketel. Doe zijn stukken tezamen daarin. Alle goede stukken. De dij en de schouder. Nou ben ik geen slager, dus ik heb er geen verstand van. Maar dat schijnen dus aardig goede stukken vlees te zijn. De dij en de schouder. Vul hem met de keur der beenderen. Neem de keur van de kudde. En stook ook een brandstapel van de beenderen daaronder. Hebt u dat? Er wordt zelfs vlees ook gestookt onder de ketel. Dat wat niet gebruikt wordt, verbrand onder de ketel. En de goede stukken gaan in de ketel. En nu zegt u misschien, maar zo maak je geen maaltijd. Nee, maar dit is ook geen maaltijd. Lees maar verder. Er staat, neem de keur van de kudde, stook ook een brandstapel van de beenderen daaronder. Doe hem wel opzieden. Hij moet dus goed koken, betekent dat. Ook zullen zijn beenderen daarin gekookt worden. Dus de beenderen gaan mee in de pot en worden mee gekookt. Daarom, alzo zegt de Heere Heere, wee der bloedstad, en dat is uiteraard Jeruzalem, wee de bloedstad, komma, de pot, komma, welk schuim in hem is. Zodat u nou weet waar die pot een beeld van is, namelijk van Jeruzalem. Waaruit dus volgt dat dat wat in de pot is, een beeld is van dat wat in Jeruzalem is. En nou is het water aan het koken, dat levert schuim op. Ja, borrelend water, dat is nou eenmaal ook schuim. Hè? Bellen in de vloeistof, dat is schuim. En schuim komt wat betekenis betreft overeen met zuurdeesem. Zuurdeesem is namelijk ook schuim, of heeft een schuimende werking. Een zwellende werking. En daar gaat het om, want zuurdeesem is weer een beeld van zonde, van de oude mens en van de oude natuur, maar in ieder geval van zonde. Meer speciaal hoogmoed. Vandaar die zwellende werking van zuurdeesem, maar dat is eigenlijk de zonde, de opstand tegen God. Hè? In plaats van zich aan de Heer te onderwerpen, aan zijn recht te onderwerpen. Kom in opstand tegen hem, spreek men grote dingen tegen hem. Dat is de gedachte. Nou, wederbloedstad, de pot welk schuim in hem is. Dat het kokende water een beeld is van het eigen woord van Israël tegen de Heer. En van welke zijn schuim niet is uitgegaan. Wel, die zonde had eruit gemoeten, maar die is erin gebleven al die jaren. Dat staat hier. En dan staat er dus, trek stuk bij stuk daaruit en laat het lot over hem niet vallen. Want haar bloed is in het midden van haar. Op een gladde steenrots heeft zij dat gelegd. Ze heeft het op de aarde niet uitgestort om hetzelfde met stof te bedekken. Want bloed, als beeld van het leven van de oude mens, wordt normaal gesproken ook bij de offers gestort op de grond. En hier staat waarom dat is. Dan keert het tot de aarde weder waaruit het afkomstig is. En daar wordt het bloed met stof bedekt. Bloed werd altijd gestort, ook rondom het altaar, weet u wel. Rondom het brandofferaltaar in de tabernakel, dan wel tempel. Maar hier staat, het is niet op de aarde, dus trekt ook niet in de aarde. Het wordt ook niet met stof bedekt, het ligt op een gladde rots. De gedachte is een beetje dubbelzinnig. De gedachte is namelijk aan de ene kant dat het daar voor ieder zichtbaar blijft. En aan de andere kant is de steen natuurlijk nog altijd een beeld van de Heer Jezus zelf. Die dus met deze dingen bedekt wordt en die te schande gemaakt wordt. Dat gebeurde niet in die dagen, dat zal pas later gebeuren. Maar goed, ze heeft het op de aarde niet uitgestort om het zelf met stof te bedekken. Vers 8, opdat ik de grimmigheid doe opgaan om wraak te oefenen, heb ik ook haar bloed op een gladde steenrots gelegd, opdat het niet bedekt worden. Ze zei de Heer, nou dan laat ik het zo. Als ze dan de zonde niet weg wil doen, zal ik het in publiek. Als zij dan in publiek, als Israël dan in publiek in opstand is tegen Jehovah, dan zegt de Heer, dan zal ik in publiek mijn oordeel brengen ter aanschouwen van de hele wereld over dit volk. Dat is toen gebeurd, 589 voor onze jaartelling, en dat gebeurt in de toekomst weer. In de tweede helft van de zevende week van Daniël.
Wat is nou de samenhang tussen bedekken en
zonde? Nou, dat is in principe hetzelfde. Ik weet niet welke woorden hier precies gebruikt worden.
Nou, ik vind dat.
Maar in ieder geval, het wordt niet bedekt, nee. Dat hoeft niet, want er zijn ook andere woorden die zo vertaald worden. Daarom excuseer ik me nu. Ik zeg, ik weet niet welke woorden daar in de grondtekst gebruikt worden. Er zijn meer woorden die met bedekken vertaald worden. Met name ook één woord wat uitstromen betekent. Dat hebben we bij Jesaja besproken. Dat weet ik dus niet. Daar gingen we dus ook nou niet om, hè. Want ik haal het aan, gewoon vanwege die pot, hè. Want dat is pot met het vlees in stukken en in de pot. Nou, dat is dezelfde gedachte die we in Micha tegenkomen. Dat betekent, als we het in Micha tegenkomen, dat het in Micha dezelfde consequenties heeft als hier in Ezechiël. Waartoe dat vlees in die pot? Nou, lees maar verder. Daarom, vers 9, alzo zegt de Heere Heere, wederbloedstad, ik zal ook de brandstapel groot maken. Dat betekent het vuur dus onder de pot, wordt groot gemaakt. Draag veel houts toe, steek het vuur aan. En dan staat er, verteer het vlees en kruid met specerijen en laat de beenderen verbranden. Dat wil zeggen, hoewel het er wat onduidelijk staat, zijn de verklaarders er helemaal over eens wat er werkelijk staat, hoewel ze niet precies weten hoe te vertalen. Wat er staat namelijk, is dat het spul niet alleen aanbrandt, maar helemaal verbrandt, zelfs inclusief de pot. Want er staat, draag veel hout toe, steek het vuur aan, verteer het vlees en kruid het met specerijen, laat de beenderen verbranden. Stel hem daarna ledig, want dan is alles wat erin zat verbrand. Stel die pot daarna ledig op zijn kolen, die hete stenen die eronder liggen, of houtskolen die eronder liggen, wat dan ook. Opdat hij heet worden en zijn roest verbranden, zodat hij de hele pot verteert. Eerst alles wat in de pot is natuurlijk, en daarna brandt de hele pot kapot. Ik kan me dat nog goed herinneren, wij hadden vroeger een pot, hoe noemen ze dat ook weer? Een zakketel, geloof ik, kan dat? Heette dat zo? Ja, ja, met een hengsel erboven en, zijn hele onderkant, die zakte namelijk in de kachel. Er ging de bovenklep van de ronde klep ging van de kachel af en nog een aantal ringen om hem precies op maat te krijgen. En dan zakte de ketel erin als hij erg heet moest worden.
Ketel niet?
Ja, de ketel zakte erin, ja.
Nou,
wij hebben er nog één.
Ja, ja. Ja, nou, ja, de zak van de ketel, dat is inderdaad waar. Want wat je dan op de kachel zag staan was gewoon een ketel. Maar als je hem optilde bleek er een hele verdieping onder te hangen. Die zakte inderdaad in de kachel. En als het heet genoeg was en nog warm moest blijven, dan werd hij eruit gehaald. Dan gingen de ringen en het deksel weer op de kachel. En dan stond het ding heel hoog op de kachel. Maar goed, ik herinner me ook nog een keer dat die ketel die wij hadden op de kachel of in de kachel hing. Waarna men vergat er naar om te kijken, zodat na verloop van tijd niet alleen er helemaal geen water meer in de ketel zat, maar die hele zak van die ketel was inderdaad helemaal weg. Die was gewoon weg, de hele onderkant was gewoon verbrand. Ja, weggebrand, gesmolten, weet ik veel hoe dat kon, weet ik ook niet, staan nog verbaasd. Maar het was echt zo. Ik weet nog hoe het ding eruit kwam, met veel moeite, was het allemaal krom en zo. Maar inderdaad, als het heet genoeg is, smelt zo'n ding. Nou, dat is wat hier verteld wordt. De inhoud van de pot verdwijnt, verbrandt namelijk helemaal. Daarna is hij leeg, maar de pot blijft op het vuur, want de pot zelf verbrandt ook. Dat is wat er staat in vers 11. Stel hem daarna ledig op zijn kolen, opdat hij heet worden en zijn roest verbranden en zijn onreinigheid in het midden van hem versmelten, zijn schuim verteerd worden. Kortom, er blijft van het hele spul absoluut niks over. En dat is wat met Jeruzalem zou gebeuren, wat toen ook gebeurde. Namelijk Jeruzalem, daar bleef geen leven in over. Was uiteindelijk een lege stad. En vervolgens werd de hele stad met de grond gelijk gemaakt en verbrand. Voor zover mogelijk natuurlijk, maar dat is wat gebeurd is. En hetzelfde, of dingen van dezelfde strekking in elk geval, zijn gebeurd in het jaar 70 van onze jaartelling. Toen Jeruzalem veroverd werd door Titus. Dat wil zeggen de Romeinse legeraanvoerder Titus. En bij die gelegenheid werd de stad ingenomen. Er bleef ook geen leven in de stad over. En voor een deel werd de stad verbrand. In ieder geval de tempel. En iets dergelijks is in de toekomst te verwachten. Maar dat staat in andere profetieën gewoon letterlijk. Dat namelijk de stad wordt ingenomen. Dat er geen leven in de stad overblijft. En dat er van de stad ook geen steen op de andere gelaten zal worden. Dat is precies hetzelfde verhaal. Er blijft van de stad niks over. Eerst is de stad leeg. En daarna verdwijnt zelfs de stad. En dat is het verhaal van de kokende pot. De ziedende pot staat erboven, maar zo lang kookte die niet. Hè? Hij was vanzelf leeg op een gegeven moment. En daarna gaat het verder met, vanaf vers 15 in Ezechiël 24, met de voorzegging van de verwoesting van Jeruzalem. Er wordt in klare taal gewoon over die verwoesting van Jeruzalem gesproken. Maar dit beeld wordt dus nog, in ieder geval nog één keer van toepassing in de toekomst. Ik meen het ook eerder. Daar al over gesproken werd trouwens in Ezechiël 11, dacht ik. Ja, inderdaad, ja. Ezechiël 11, vers 3. Er wordt ook gesproken in minder sterke bewoordingen over de val van Jeruzalem en daarna ook het herstel. De terugverzameling. Over die pot lezen we al in vers 3. En daarna lezen we over herstel vanaf vers 17 of zo. Nou goed, dat weten we nu. Dat betekent dus dat als hier in Micha 3, want daar kwamen we vandaan, als in Micha 3 gezegd wordt dat dat vlees uiteengelegd wordt en dat die beenderen verbroken worden en dat het vaneengelegd wordt gelijk als in een pot, dan dienen wij daarbij te denken aan de gelijkenis van de ziedende pot uit Ezechiël 24. Dat is uiteraard de bedoeling. Dan staat er bijna letterlijk natuurlijk zo in Micha 3, vers 3. Er staat gelijk als in een pot. En inderdaad, in Ezechiël 24 vinden we de gelijkenis van de ziedende pot. Bij het lezen van dat schriftgedeelte denken we trouwens natuurlijk waarschijnlijk eerder nog aan iets anders. Want als er staat in vers 2, zij roven hun huid van hen af en hun vlees van hun beenderen, en zij zijn er die vlees van mijn volks eten hun huid afstropen, dan krijgen we daarbij aanvankelijk een plaatje wat overeenkomt met het plaatje aan het begin van Ezechiël 37. Als je namelijk verder leest in Micha 3 vers 3, dan lees je ineens over een pot, dan wel een ketel. Maar voordat je over de pot en ketel leest, heb je een soort visioen van een dal van dorre doodsbeenderen. En dat is Ezechiël 37 uiteraard. En bij de, het is weer Ezechiël dus, hè. Als je dus in Ezechiël 37 was het toch, jazeker, in Ezechiël 37 leest, in vers 1, de hand des Heren was op mij en de Heren voerde mij uit in de geest en zette mij neder in het midden ener vallei. Dezelfde nu was vol beenderen. Wel, als je dat leest, dan zou je je moeten afvragen, hoe is dat zo gekomen? Sinds wanneer is dat zo? Dat wordt in Ezechiël 37 niet verteld. Er wordt alleen nog gezegd in vers 2, hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan geheel rondom. Dat schijnt een lange wandeling geweest te zijn. Want het was een grote vallei met veel beenderen. En er staat, en ziet, er waren zeer vele op de grond der vallei. En ziet, zij waren zeer dor. Dor, ja. Zeer dood betekent dat, maar er staat zeer dor. Want dat betekent dat er geen water in zat. En het is eigenaardig, maar in de Bijbel hoort in beenderen water te zitten. Ja. Komt nogal eens voor. Omdat water natuurlijk een beeld is van het woord en daarmee van leven. En vervolgens is het dan ook inderdaad zo, dat is een Bijbelse gedachte, dat namelijk leven weer voortgebracht wordt uit beenderen, uit dode beenderen. Ik herinner me trouwens nog hoe in de tijd broeder Speelman junior hier een keer op een Bijbelstudiedag heeft aan te vertellen, dat bloed op een of andere wijze wordt aangemaakt in de beenderen. Ik zeg een of andere wijze, want ik snap er dus helemaal niets van. Maar zo schijnt het dus te wezen, hè? Ja, uit het merg komt dat. Ja, hoe dat nou precies zit, weet ik ook niet. Maar dat is het, ja. Uit de beenderen. Zodat beenderen in de Bijbel ook inderdaad beschouwd worden, niet alleen als stoffelijk overschot, maar ook weer als de basis voor nieuw leven. Omdat uit die beenderen, wel, in die beenderen zou leven, oftewel bloed, moeten worden voortgebracht. Wij zeggen dat bestaat niet, nee, dat kan zijn. Maar dat is wel de normale situatie, dat uit die beenderen, in die beenderen bloed gemaakt wordt. Dus uit de beenderen leven voortkomt. En vandaar dat hier nu die vraag gesteld wordt, zullen deze beenderen weer levend worden? Zullen ze weer bloed maken? En Ezechiël wist er net zo min wat van als ik, dus die zegt, gij weet het, Heer, hè? Dat is vers 3. Want er staat, hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide, Heere, Heere, gij weet het. Of gij weet. Dat is de Statenvertaling variant op, weet ik veel. Toch? Dat betekent hetzelfde. Dat betekent, ik weet het niet, maar misschien weet u het. En de Heer wist het ook, en het wordt dan ook uitgelegd, enzovoorts. En dan blijken die beenderen op een of andere wijze, die ik nou niet uitleg, blijken die beenderen toch tot leven te komen. En dan wordt er als toelichting uiteindelijk van het verhaal gegeven in vers 11. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Ziet, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord. Wel, ze waren zeer dor. Onze beenderen zijn verdord, dat is hetzelfde als wij zijn zeer dood. Of wij staan helemaal droog, namelijk zonder water. Zonder woord, de Heer spreekt niet meer tot ons, dat is dezelfde gedachte hoor. Zij zijn verdord, deze beenderen. Zij zeggen onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Want verwachting is alleen als de Heer spreekt. Toekomst is er alleen op grond van het woord van God. Het wordt ook alleen door het woord van God tot stand gebracht. Maar hier zeggen deze Israëlieten, zeggen onze beenderen, oftewel wij, want dat is hetzelfde. Wij zijn zeer dor, dus hebben wij geen hoop meer, wij zijn afgesneden. Daarom profeteren, zegt het, en zo zegt de Heer, zie, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o Ami. O Ami, niet Lo Ami, O Ami, O mijn volk. Hè? En ik zal u brengen in het land Israëls, en dat wordt dan nog een paar keer herhaald. En de gedachte is dan natuurlijk deze beenderen een weergave zijn van het ongelovige, natuurlijke Israël, wat eigenlijk dood is, wat niet Ami is, mijn volk, maar Lo Ami, Hosea, niet mijn volk, dus. En de vraag is, zal Lo Ami ooit weer Ami worden? Dat is hier de vraag. En het antwoord is ja, maar op de manier die hier beschreven wordt uiteraard. En dat is wanneer de geest komt. En voor de goede orde, ik denk dat ik nou wat over compleet sta te praten, want ik neem aan dat het de meeste uur wel bekend zal zijn, maar je vindt hier namelijk dat tot de beenderen geprofiteerd moet worden in vers 4. Er staat, profiteer over deze beenderen, zegt tot dezelfde, gij dorre beenderen, hoor des Heren woord. Dat is het aardige verhaal, dat doden toch kunnen horen. Als het woord des Heren komt, dan worden doden levend, oftewel doven beginnen te horen. Ja, Lazarus was dood en de Heer zegt gewoon, Lazarus kom uit, en die man die hoorde dat. Het uur komt dat de doden, allen die in de graven zijn, de stem des Heren zullen horen. Dat is normaal. En aan een wereld die dood is door de misdaden en de zonde, wordt het evangelie verkondigd met hetzelfde resultaat. Men hoort. Nou, niet iedereen. Sommigen willen niet. Hè? Maar hier ook. Dorre beenderen, hoor des Heren woord. Alzo zegt de Heren tot deze beenderen. Ziet, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuw op u leggen, enzovoort, enzovoort. En dan staat er in vers 7. Toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was, en er werd een geluid als ik profeteer en zie een beroering, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En het eindigt in vers 8 met, maar er was geen geest in hen, want het verhaal is dat weliswaar geprofeteerd wordt tot hen. Zie, ik zal de geest in u brengen, en gij zult levend worden, of namelijk gij zult levend worden, in vers 5. Maar wat er gebeurt, wel, er gebeurt een heleboel, maar er komt geen leven. Dat wil zeggen, de beenderen worden wel weer een lijk, dat waren ze vroeger ook geweest. Maar de beenderen worden wel weer een lijk, maar ze worden niet levend. Nee, ja, er ontstaat een dood lichaam, dat staat er toch, hè? Daar gaat het om. Er kwam zelfs kwam vlees op de beenderen, er kwam zelfs een huid overheen in vers 8, maar er was geen geest dan wel, geen leven in. Want de geest kwam niet. Dat is wat wij tegenwoordig in onze dagen hebben zien gebeuren, namelijk een zogenaamd herstel, maar het is geen herstel natuurlijk, maar een zogenaamd herstel van Israël. Maar het is gewoon weer een weer tot stand komen van de Joodse ongelovige staat, die weliswaar een dood lichaam vormt, maar u weet wat er in Matthäus 24 staat. Er staat, waar het dode lichaam is, daar zullen de aarde vergaderd worden. En dat staat over de grote verdrukking. Dat stond het vers ervoor namelijk in Matthäus 24. Ja. Dus het is alleen maar gevaarlijk voor Israël, dat er zo'n dood lichaam, zo'n ongelovige Joodse staat is in Palestina. Het is niet de vervulling van de profetie, maar het gebeurde wel. De vervulling van de profetie zou zijn dat de geest in hen zou zijn. Maar die is er niet. Dus is het niet de vervulling van de belofte, dus niet de vervulling van Gods wil met betrekking tot Israël. Ik heb het misschien niet duidelijk genoeg gezegd. Ik bedoel, het is niet de vervulling van de profetie die hier door Ezechiël wordt uitgesproken als hij tot de beenderen profeteert. Die profetie bedoel ik. Ezechiël profeteert en zegt, alzo zegt de Heere tot deze beenderen, zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. Maar wat tot vandaag gebeurd is, was niet de vervulling van die woorden. Dat bedoelde ik te zeggen. Het is natuurlijk wel waar in het algemeen dat de tegenwoordige Joodse staat er is. En dat het ook door de profeten werd aangekondigd. Ook door deze profeet, ook door deze volgende versie hier. Maar niettemin is dat niet de vervulling van de wil van God of de vervulling van enige belofte van God. Integendeel, het is in strijd met Gods wil, maar het is in overeenstemming met de profetie. In het algemeen. Dat is toch duidelijk, hoop ik, hè? Wat ik nou zeg. Goed. En want daarna gaat het verhaal verder in vers 9 met, hij zei het op mij, profeteer tot de geest, profeteer mensenkinderen, zegt tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, geen geest komt aan van de vier winden en blaas in deze gedoden opdat ze levend worden. En toen alsnog ontstond er een levend lichaam. Niet het dode lichaam kwam tot leven, want dat staat er ook niet. Ik zei dat er alsnog een levend lichaam ontstond. En die kwam, werd samengesteld van de vier winden. Dat wil zeggen, als in de toekomst sprake is van echt wedergeboorte van Israël, dan is dat niet omdat langzamerhand Zionisten naar Palestina gegaan zijn, of hoe het land dan maar heten mag, en daar een Joodse staat gevormd hebben, maar dan is het omdat straks in de toekomst, na de 70ste week van Daniël, de Heer zijn engelen zal uitzenden na de vier winden, opdat zij van de vier winden, dus hetzelfde Matthäus 24 dus, dat ze van de vier winden de uitverkorenen bijeen zouden vergaderen. De gelovigen, een gelovig Israël namelijk. Dus datzelfde Matthäus 24 zegt eerst, waar het dode lichaam is, daar zullen de arenden vergaderd worden. Want dat is een beschrijving dan van de verdrukking. En terstond na de verdrukking zal de Zoon des Mensen komen en zal zijn engelen uitzenden om de uitverkorenen bijeen te vergaderen van de vier winden. En dat is wat hier dus ook beschreven wordt. Beide dingen vind je hier dus eigenlijk terug. Je vindt eerst een ongelovige Joodse staat die niet anders is dan een lijk waarover inderdaad het verderf komt, vanzelfsprekend. Waarna alsnog van de vier winden de Heer zelf, dus van over de gehele aarde betekent dat, de Heer zelf zijn uitverkoren, dat wil zeggen gelovigen, Israëlieten zal verzamelen. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de 10 stammen uiteraard, want dat staat ook uitdrukkelijk in de rest van dit hoofdstuk. Maar goed, dit hoofdstuk in Ezekiel 37 kan beschouwd worden als het vervolg op Micha 3, die paar versen die we net gelezen hebben. Want daar in Micha 3 wordt beschreven dat het volk als het ware gedood wordt. In ieder geval, daar staat, zij roven hun huid van hen af en hun vlees van hun beenderen. En ja, zij zijn er die het vlees mijns volks eten en hun huid afstropen en hun beenderen verbreken en vaneenleggen. En vanuit die situatie ontwikkelt zich Ezekiel 37, waar die beenderen dus vaneen liggen, van de rest is niks, wordt niks meer gevonden. En de vraag is, wordt dat weer levend? En jawel, de beenderen komen inderdaad weer bij elkaar. Nou ja, verder op de manier zoals daar beschreven staat. Zodat we vanuit Micha 3 naar twee verschillende profetieën verwezen worden. De ene is naar Ezekiel 24, waar het gaat uiteindelijk om de grote verdrukking natuurlijk in de toekomst. Terwijl Ezekiel 37 spreekt over wat daarna zal gebeuren. Na die verdrukking namelijk, wanneer de geest zal gegeven worden, deze beenderen tot leven komen en daarom ook weer één lichaam vormen, één levend lichaam wel te verstaan. En dat is de wedergeboren Joodse, of beter Israëlitische staat. En in Micha 3 wordt dus gezegd hoe het zo gekomen is. Wel, hoe kwam het? Doordat het volk misleid werd. In plaats van dat het leven ontving, of tot het leven gebracht werd, werd het misleid en gebracht naar het verderf. En de leidslieden van Israël worden daar in de eerste plaats voor verantwoordelijk gesteld. Waarbij ik bovendien natuurlijk nog wel moet opmerken dat dat niet betekent dat de gewone Israëliet niet verantwoordelijk was. Want anders dan doen we vandaag precies hetzelfde, dan geven we onze voorgangers de schuld. Zo gebeurt het ook hoor. Geef onze voorgangers de schuld. En als dat met ons misloopt, dan zeggen we tegen de Heer, ja, dat komt omdat ze ons verkeerd geleid hebben. Maar het antwoord is dan natuurlijk, en wie zei dat je je door hem moest laten leiden? Je wist al dat je verkeerd geleid werd. Of niet? Natuurlijk wel. Ja, we zijn waarachtig wel. Deze misleiders gebruikten de schriften niet, of misbruikten de schriften zelfs. En dat kan iedereen controleren. Kijk, vandaag de dag heb je dus mensen die zeggen, ja, wij zijn maar leken, en die vinden dat prachtig ook, wij zijn maar leken. Want als je een leek bent, dan vind ik het heel mooi, want dan kun je de verantwoordelijkheid afschuiven aan die lui die ervoor geleerd hebben. Maar waar staat in de Bijbel dat je er zelf niet voor moest leren? Bijvoorbeeld, Hebreeën 5, jazeker. Zeker. De verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij elke gelovige. Namelijk in de eerste plaats om te onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Je kunt je door een voorganger wat aan laten praten, dat is ook dus niks op tegen, dat is trouwens een Bijbelse aangelegenheid. Maar je hebt zelf de verantwoordelijkheid om het daar niet bij te laten, maar om het te onderzoeken en te onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Net als de bekende Bereërs. Dat is de verantwoordelijkheid die elke gelovige heeft. En bovendien, in veel gevallen is de zaak helemaal niet zo gecompliceerd, want ik denk wel, zelfs de meeste gevallen is het zo, dat de zogenaamde christelijke leiders helemaal zelfs geen gebruik maken van de Bijbel. Nou ja, ligt op de kansel. Ja, waarom weet ik ook niet. Ik leg hem altijd weg als ik er moet wezen. Want, wel lastig groot ding, leg ik altijd weg. Ik leg het bij eigen Bijbel voor in de plaats meestal. Of het gemaakt waarom de dingen liggen, weet ik niet. Maar doet het toch eens mee. Alleen is ornament, de versiering, om een schijn op te houden misschien. Want dat die werkelijk gebruikt wordt, maar ik bedoel nou echt dat de Bijbel als zodanig letterlijk gebruikt wordt. Dat komt maar hoogst zelden voor. En meer niet, dus wel. Ja, nou goed, zo was het daar ook. Men misbruikte de staat. In vers 11 staat, haar hoofd en rechten om geschenken en haar priesters leren om loon. Ik mag het natuurlijk niet vertellen, maar ik ken zelfs het verhaal van de broeder die tegen een voorganger die ingehuurd had. Hè? Je broeders, die leiden een gemeente en huren voor sprekers in. En die tegen de spreker zei, hier heb ik een dikke sigaar voor je. Die krijg je als je nou eens mooi eventjes spreekt tegen die of die. Nou ja, dat ging dan nog tegen een bepaalde lering. Maar goed, het was wel degelijk ook tamelijk persoonlijk gericht. Kijk, daar kun je als grap opvatten. Dat kan. Ik vind het ook grappig, eerlijk gezegd. Ik neem aan dat het ook als grap werd opgevat ooit. Maar het principe is natuurlijk onjuist. Men dient niet te leren om loon. Men heeft namelijk de verantwoordelijkheid om te leren omdat men een roeping heeft. Dat is heel wat anders dan dat het is om loon. Men leert om loon, dat doet men omdat men meent wat tekort te komen. Maar in werkelijkheid zou men moeten leren niet omdat men tekort komt, maar omdat men zoveel heeft. En in ieder geval een verantwoordelijkheid en een roeping. Goed, dan laten we het eerst bij, want het is inmiddels tijd voor de pauze. Ik neem aan dat we de eerste drie versen van Micha 3 nou wel begrepen hebben, zodat we nou komen bij vers 4, waar staat, als dan zullen zij roepen tot de Heere, doch hij zal hen niet verhoren. De vraag is natuurlijk, wanneer? Nou, als die tijd komt waarin Jeruzalem verwoest zal worden, uiteraard. Dat is de algemene verklaring. Dat is ook af te leiden uit Ezechiël 24, waar we zojuist waren. Daar was de kwestie van dat vlees in die pot enzovoorts. Nou, daar is geen redding meer mogelijk. In ieder geval, het komt niet. Daar gaat het maar om. Jeruzalem zou verwoesten. Dat is de gedachte. En hier staat gewoon, als dan zullen ze roepen tot de Heere, doch hij zal hen niet antwoorden of niet verhoren. Of gewoon, hij zal niet horen. Dat is natuurlijk gewoon de betekenis van de term. Maar wat doet hij dan wel? Er staat maar, hij zal zijn aangezicht de diertijd voor hen verbergen. Gelijk als zij hun aangezicht voor hem verborgen hebben. Ja, dat staat er niet. Er staat natuurlijk, gelijk als zij hun handelingen kwaad gemaakt hebben. Maar hun kwalijke handelingen bestonden eruit dat zij zich voor de Heer verborgen. Heb je dat? Wat Israël namelijk deed in het verleden, was zich voor de Heer verstoppen. Net doen alsof de Heer hem niet zag, alsof de Heer zelfs helemaal maar niet bestond, maar men verstopte zich voor hem. In Jesaja, hebben we dat laatst besproken, daar staat dat gewoon ook ronduit. Dat ze zich versteken voor de Heer. Maar de Heer zegt, oh, verstoppen jullie je voor me? Dat kan ik ook. En dat doet de Heer dus ook. Dat is wat hier staat. Er staat dat de Heer zelf te der tijd zijn aangezicht voor hen zal verbergen, gelijk als zij. En dan krijgen we het smurfeffect, hè? Gelijk als zij. Ja, hun aangezicht voor hem verborgen hebben natuurlijk. Dat klopt, want er staat gelijk als zij hun handelingen kwaad gemaakt hebben. En hun kwade of kwalijke handelingen bestonden eruit dat ze zich voor de Heer verborgen. Dat wil zeggen, ze rekenden niet met de Heer. En de Heer zegt, nou, dan reken ik niet met jullie. De vraag die overblijft is nog steeds alleen maar, wanneer dan wel? Maar dat is makkelijk genoeg, want die hele uitdrukking zijn aangezicht voor hen verbergen, die worden wij verondersteld allemaal te kunnen dromen zo langzamerhand. Omdat dat de term is die van toepassing is op onze dagen. Een oude term, al aangehaald uit de wet, in ieder geval uit Deuteronomium. En ik ga er maar even naartoe. Hoewel ik veronderstel dat het op zeer bekend terrein zijn nu. Deuteronomium 30, of daar in de buurt in ieder geval. Nou, vooruit 31 dan. Waar boven vers 14 staat in mijn Bijbel, de afval van Israël aangekondigd. En terwijl ik het lees, denk ik altijd, en waarom zou er nou hier niet staan de afval van de kerk aangekondigd? He? Ja, per slotverrekening, als er zegeningen voor Israël worden aangekondigd, staat er boven de zegeningen voor de kerk en zo, hè? Dikwijls tenminste. Maar als het afval is, is het altijd afval van Israël. Maar goed. De Heer zei tot Mozes, zie uw dagen zijn genaderd om te sterven, roep Jozua en stel u lieden in de tent der samenkomst enzovoorts. Dat wil zeggen, wat er aangekondigd wordt, is de dood van Mozes en de opvolging van Mozes door Jozua. Waar zal dat nou op slaan? Wel, dat is makkelijk genoeg. De overgang van Mozes naar Jozua is de overgang van de wet, het oude verbond, Mozes, naar het nieuwe verbond. Namelijk Jozua, oftewel in het Grieks Jezus. Het nieuwe verbond dus. Dus de dood van Mozes en daarna de opvolging van Mozes door Jozua is een beeld van de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. En wanneer we dat beperken en slechts toepassen op Israël, en niet op de gemeente, maar als we slechts toepassen op Israël, betekent het dat dat Mozes beëindigd werd of stierf, zo te zeggen, aan het kruis, want daar werd het handschrift dat tegen ons en ook tegen Israël was vernietigd. Er werden middenmuurs afscheiders verbroken. Kortom, bij de dood van de Heer Jezus werd een einde gemaakt aan de wet. Maar toegepast op Israël verschijnt Jozua pas als de Heer in tweede instantie verschijnt, bij zijn wederkomst namelijk aan het einde van de 70e week van Daniël. Zodat er een gat zit tussen Mozes en Jozua, om het dan maar eens zo te zeggen voor de verandering. In de typologische toepassing. Nou, dat is de tijd waarin wij leven. En terwijl hier dus gesproken wordt over Mozes zal sterven en Jozua zal hem opvolgen, staat er in vers 16... Nee, dat is zulke mooie typologie, laat ik het allemaal maar lezen. Daar staat in vers 14, zie uw dagen zijn genaderd om te sterven, roep Jozua en stel uw lieden in de tent der samenkomst dat ik hem bevel geef. Jezus zal sterven, Christus volgt hem op. Dat is eigenlijk de gedachte. Oftewel, het oude verbond verdwijnt, het nieuwe komt daarna. Nou, zo ging Mozes en Jozua, ze stelden zich in de tent der samenkomst. Het is zelden als Elia en Elisa, maar dat zal u begrepen hebben inmiddels. En zo zijn er nog een paar, maar ik zal ze nou maar niet verder noemen. Maar er staat er, toen verscheen de Heer in de tent in de wolkolom. En de wolkolom stond boven de deur de tent. Waarom staat die wolkolom hier nou zo nadrukkelijk? Wat heeft dat ermee te maken? Juist, omdat de wolkolom een type is van de geest. En wat is dat eigenlijk? Ja, dat is niet in één woord te zeggen natuurlijk. Die geest is namelijk inderdaad de verborgen Christus. Als je het dan toch in een paar woorden wil zeggen, dan zeg je het zo. De verborgen Christus. Die wolkolom is een uitbeelding van de geest, oftewel van Christus die we kennen als de geest van Christus. De Christus namelijk die zich verbergt. Zodat de volgorde van het verhaal eigenlijk is, eerst Mozes, dan de wolkolom, dan Jozua. Als u begrijpt wat ik bedoel. En onder Mozes versta ik dan de vierde bedeling, de wet. Onder de wolkolom versta ik de vijfde bedeling, de genade, waarin Christus zich verbergt, de bedeling der verborgenheid dus. En dan onder Jozua verstaan we dan de verschijning van Jezus, de Zoon des Mensen in de heerlijkheid, in de zesde bedeling. In ieder geval aan Israël. Dus die wolkolom, die spreekt uitdrukkelijk over de verborgenheid. In de wolkolom verbergt de Heer zich immers. En het laatste wat we van de Heer gezien hebben, wat we hier op aarde van de Heer gezien hebben, was immers een wolk. En een wolk onttrok hem aan hun gezicht. En het eerste wat van de Heer weer gezien wordt, is inderdaad weer die wolk. Want men zal de Heer zien komen door de wolken des hemels. Eerst de wolk, dan de Heer. Zodat wij leven in de tijd van de wolkolom. De kolom, de staande wolk. Opgestane Christus, die zich verbergt. Dat is de gedachte. En je vindt het hier terug. Kijk maar. Er staat. De Heer zei tot Mozes, vers 16, zie, gij zult slapen met uw vaderen en dit volk zal opstaan en nahoereren de goden der vreemden van dat land waar het naartoe gaat in het midden van hetzelfde en het zal mij verlaten, het zal zich voor mij verbergen. Dat is in de praktijk hetzelfde. al schrijf je het anders. Het zal mij verlaten en vernietigen mijn verbond. Ze zullen hun handelingen kwaad maken, zei Micha. Vernietigen mijn verbond dat ik met hetzelfde gemaakt heb. Zo zal mijn toorn te dien dagen tegen hetzelfde ontsteken. Wanneer? Na de dood van Mozes. En dus inderdaad, na de voltooiing van het oude verbond. Dat hoef je zo niet te lezen. Maar je kunt het heel makkelijk zo lezen. En dan staat er. Zo zal mijn toorn te dien dagen tegen hetzelfde ontsteken en ik zal hen verlaten. Eerst stond er. Het zal mij verlaten in vers 16. Het volk zal mij verlaten. En in vers 17 staat dan. Ik zal hen verlaten, namelijk mijn aangezicht van hen verbergen. En betekent nog steeds dan namelijk. Nou, zulke uitspraken komen natuurlijk precies overeen met die van Micha 3. Waar de Heer zegt, maar ik zal, zij zullen roepen tot de Heer, maar hij zal zijn aangezicht te dier tijd voor hen verbergen. Dat kan letterlijk aangehaald zijn uit Deuteronomium 31. En er stond erbij, gelijk als zij hun handelingen kwaad gemaakt hebben. En ik heb al gezegd, dat betekent natuurlijk, gelijk als zij hun of zichzelf voor mij verborgen hebben. En zo staat het hier. Ik zal hen verlaten en mijn aangezicht van hen verbergen. Vers 17. Dat zij ter spijze zijn. Komen ze toch nog in de pot terecht. Dat zij ter spijze zijn. En vele kwaden en benauwdheden zullen het treffen. Ja, want ze zijn spijze en komen in de pot, maar de pot brandt aan. Het is bijna belachelijk om het te vertellen, maar... Het beeld gaat op. Dat het de diendagen zal zeggen, hebben mij deze kwaden niet getroffen, omdat mijn God in het midden van mij niet is. En wat lazen we in Micha 3 vers 11? Haar hoofden rechten om loon, en haar profeten waarzeggen om geld, nog steunen zij op de Heere, zeggende, is de Heere niet in het midden van ons? Ons zal geen kwaad overkomen. In Micha 3 zeggen ze nog, de Heere is in ons midden. Maar dat is een misverstand, de Heere is niet in hun midden. Ze zeggen, de Heere is ons midden, dus kan ons geen kwaad overkomen. Maar dat is een misverstand, de Heer was niet meer in hun midden, en dus zal hem wel kwaad overkomen en Jeruzalem zou verwoest worden. En tegen dat gebeurt, zal men dat ook inderdaad toegeven, want dat is wat Deuteronomium 31 zegt. Ze zullen op een gegeven moment zeggen, zie onze beenderen zijn verdord, wij zijn afgesneden, onze verwachting is afgesneden enzovoorts. Oftewel, ze zullen zeggen, hebben mij deze kwaden niet getroffen, omdat mijn God in het midden van mij niet is. Maar zover is het met Israël nog lang niet. Nee, zolang men zichzelf beschouwt als het uitverkoren volk, wat Gods oogappel is enzovoorts, ondanks ongeloof, dan is men nog niet op de positie waarop het werkelijk terecht moet komen. Men moet zeggen, deze kwade dingen treffen ons omdat onze God in ons midden niet is. Weet u wat men zegt? Deze dingen treffen ons omdat de tempel niet in ons midden is. Maar dat is het punt niet. God is niet in hun midden. En dus herhaalt de Heer opnieuw vers 18, Deuteronomium 31. Ik dan zal mijn aangezicht te dien dagen verbergen. Vertaald met ganselijk verbergen. Maar het woord verbergen staat er gewoon twee keer. Weet u wel, alang dat is gras en alang dat is lang gras. Dat weet u, hè? Dat is Maleis, maar vooruit maar weer. Satar is verbergen en twee keer Satar wil zeggen helemaal compleet verbergen. En dus ganselijk verbergen. Ik dan zal mijn aangezicht te dien dagen ganselijk verbergen om al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich gewend tot andere goden. Israël trok zich terug van de Heer, hij zegt, dan trek ik mij terug van Israël. En hij luistert dus inderdaad niet meer. Dat is wat dan ook prompt herhaald wordt het volgende hoofdstuk, namelijk Deuteronomie 32. Vers 20, en hij zeide, ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. Ik zal zien welk hun lieder einde zal wezen, want zij zijn een gans verkeerd geslacht. Kinderen, zonen natuurlijk, in welke geen trouw is. enzovoorts. Nou, daarna zijn er natuurlijk een heleboel schriftplaatsen in het Oude Testament, maar natuurlijk ook in het Nieuwe, die hetzelfde bevestigen. Maar in het Nieuwe wordt er uitdrukkelijk bij gezegd dat deze verberging van toepassing is op de dagen waarin wij leven. Eigenlijk had ik natuurlijk Deuteronomium 29, vers 29 ook moeten lezen. Want het is wel leuk te lezen uit hoofdstuk 31 en 32, maar 29 gaat er dan vanaf. En dan vind je dat beruchte vers. Gewoonlijk uit zijn verband gerukt, maar het blijft er gewoon staan. Daar staat, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons, dat is Israël, voor ons, zei Mozes, en onze kinderen. Want de verborgene dingen zijn de dingen die horen tot de dagen waarin de Heer zijn aangezicht verbergende zou verbergen. En die dagen zijn dus de dagen van de roeping van de gemeente. Daar had Israël niks mee te maken. En dus Mozes, dat is voor de Heer onze God. Maar Paulus zegt, maar de Heer heeft het ons geopenbaard. Als hij spreekt tot de gemeente. En dat dat zo is, dus even die vragende blikken. Maar dat dat zo is, dat blijkt hier in Deuteronomium ook hoor. Want er staat namelijk in Deuteronomium 29, daar staat in vers 26, en zij heen gegaan zijn en andere goden gediend hebben. Dat las ik net uit Deuteronomium 32 ook, hè, over Israël. Zijn heen gegaan hebben andere goden gediend en daarom verbergt de Heer zich, stond er zojuist in Deuteronomium 32, vers 20. Maar hier staat precies hetzelfde en er wordt ook de verborgenheid genoemd, of de verberging genoemd in vers 29. Dus nogmaals, Deuteronomium 29, vers 26, zij zijn heen gegaan, hebben andere goden gediend en zich voor die gebogen hebben. Goden die hen niet gekend hadden en geen van welke hun iets medegedeeld had. Precies dezelfde gedachte als die uit Deuteronomium 32, vers 17 en wat er verder volgde. En dan staat er, daarom, vers 27, is de toorn des Heren ontstoken tegen dit land om daarover te brengen al deze vloek die in dit boek geschreven is. En de Heren heeft hen uit hun land uitgetrokken, of en de Heren heeft hen uit hun land uitgetrokken in toorn en in grimmigheid en in grote verbolgenheid en hij heeft hen verworpen in een ander land. Gewoon, er staat daar gewoon, hij heeft hen verworpen in ander land. Dat is niet één ander land, maar dat kunnen vele andere landen zijn. Hij heeft hen verworpen in ander land, gelijk het is te deze dagen. En dan staat er, dan staat er, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. En dan staat er in het volgende vers, 30 vers 1, voort zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn. Deze zegen of deze vloek. Zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heer uw God gedreven heeft. En gij zult u bekeren tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. En de Heer zal uw gevangenis wenden, vers 3, enzovoorts. En het verhaal is dus dat Deuteronomium 29 spreekt over het oordeel wat over Israël zal komen. Deuteronomium 30 spreekt over de terugkeer daarna. En Deuteronomium 29, vers 29 spreekt over wat er in die tussentijd gebeurt. Nou ja, het spreekt er niet over. Het noemt het alleen. Er staat namelijk de verborgene dingen. Welke verborgene dingen? De dingen die verborgen zijn tussen het oordeel dat over Israël zou komen en het daarna volgende herstel. En in die dagen leven wij.
In hoofdstuk 32 wordt de plaats van de verborgenheid in deze tijd wordt gesproken dat hij in die tijd een volk zou trekken. Dat er Israël op eigen zou leven. Dat wat er aan had in Romeinen 10.
Dat is ook zo. Dat is in de volgende verse van Deuteronomium 32. Laat ik dan de draad even oppakken. Daar staat namelijk in Deuteronomium, vers 17, nou ja, vers 16, en zo, ze hebben hem tot ijver verwekt door vreemde goden, door gruwelen hebben ze hem tot toorn verwekt, door afgoderij. Ze hebben aan de demonen duivelen geofferd, niet aan God, aan de goden die ze niet kenden, nieuwe, die van nabij gekomen waren, voor de welke uw vaders niet geschrikt hebben, en de rotssteen die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten, en gij hebt in vergetenis gesteld de God die u gebaat heeft. Als ze de Heer zag, zo versmaadde hij hen uit toornigheid tegen zijn zonen en zijn dochter. Dat slaat natuurlijk allemaal op Israël. En dan vers 20. En hij zei, ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. En ik zal zien welk hun lieder einde zal zijn. De Heer zal dus zich verbergen en vanuit die positie zien op het einde van Israël. Althans van een ongelovig Israël. En dan vers 21. Ze hebben mij tot ijver verwekt door hetgeen geen God is. Ja, door afgoden namelijk. Die niet echt goden zijn, zegt de Heer. Ze hebben mij tot ijver verwekt door hetgeen geen God is. Eigenlijk gewoon door geen God. En dan, ze hebben mij tot toorn verwekt door hun ijdelheden. Ik dan, zegt de Heer, en de Heer draait het nou om. De Heer zegt namelijk, dat kan ik ook. En zegt, ik dan zal hen tot ijver verwekken door geen volk. Door dat wat geen volk is. En daar doet zich het eigenaardige verschijnsel voor, dat dat geen volk, volgens Romeinen 10 vers 19, waar dit verklaard wordt, de gemeente is. Want terwijl Israël terzijde gesteld is, volgens Romeinen 10 en 11, roept God een ander volk. Een volk dat geen volk is. Dat is namelijk de gemeente. Want wij zijn wel een volk in een bepaalde zin, maar niet in de oorspronkelijke betekenis van het woord. Althans, niet in de, volgens de normen van de oude schepping, laat ik het zo zeggen. Want een volk, dat heb ik als meer uitgelegd, een volk bestaat uit erfgenamen van een en dezelfde stamvader. En dat zijn wij als gemeente niet. Nou ja, wij zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, maar dat is een norm die in de oude schepping niet geldt. Dus we zijn een volk voor zijn naam, inderdaad, maar toch op een andere manier dan dat Israël een volk is. En daar gaat het maar om. De Heer zegt, zij dienen iets wat geen God is. Dan zegt de Heer, dan kies ik iets wat geen volk is. Zodat nu heel aardig tot uitdrukking komt dat de gemeente staat tegenover een afgod. Israël dient een afgod. Het volk dient geen God, dan God dient geen volk. En dat geen volk is de gemeente. Zodat hier nog eens nadrukkelijk naar voren komt dat de ongehoorzaamheid van Israël, het ongeloof van Israël is geworden tot zegen van ons. En dat is wat in Romeinen weer allemaal wordt toegelicht. Maar hieruit blijkt dat die kwestie van dat verbergen van vers 20 inderdaad van toepassing is op onze tijd. En het bevestigt dat inderdaad in Efeze 3 vers 9 is geloof ik, gesproken wordt niet over gemeenschap der verborgenheid, maar inderdaad over bedeling der verborgenheid. De bedeling, de huishouding namelijk, waarin wij leven, die zich kenmerkt doordat God zich verbergt. We hebben er moeite genoeg mee, maar niettemin is het zo. En dat is het hele verhaal. Nou, dat blijkt uit Deuteronomie 29 vers 29 ook. Zoals gezegd, de voorgaande versen daar spreken over de toorn die over Israël zal komen. De volgende versen daar spreken over Israëls herstel. En daarom staat er tussenin, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. Want die verborgene dingen zijn de dingen die in het hart des mensen niet zijn opgeklommen. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. Maar wat God geopenbaard heeft aan ons door zijn geest. 1 Korinthe 2. En Jesaja natuurlijk. Ook, ja, Romeinen 9, ja, Romeinen 10 ook, uit hoofdstuk 30, dat is waar. Dus dat blijkt alweer dat Paulus bij dat hele verhaal over Romeinen 9, 10 en 11, over de terzijdestelling van Israël en de verkiezing van de gemeente, dat hij daarbij inderdaad denkt aan dit gedeelte Deuteronomium 29, maar ook de voorgaande hoofdstukken daar natuurlijk, en dan 30, 31, 32, kortom het slot van Deuteronomium. Dat is trouwens helemaal niet zo gek, maar nou verdwaal ik nog verder. Want Deuteronomium betekent tweede wet. En eigenlijk is de tweede wet niet de wet, maar de genade. Want de tweede wet is het tweede verbond, oftewel het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond is de heerschappij van de genade. Het heeft alles te maken met eerst de roeping van de gemeente en daarna de roeping alsnog van Israël.
Mag ik nou ook zeggen dat Christus?
Mag ik nou ook zeggen dat de tweede keer wet van Christus? Ja, dat mag je van mij wel zeggen, ja. Dacht ik niet, nee. Maar gelijksoortige uitdrukkingen wel. Het nieuwe verbond wordt ook beschreven als geboden. Dat wat God gezegd heeft namelijk, of geleerd heeft, geboden. En wordt er wel degelijk gesproken over de geboden van de Heer. Dat wil zeggen, wie mijn geboden bewaart, zei de Heer ook enzovoort. Dus je, met een omweg kom je wel bij zo'n uitdrukking terecht. Maar het blijft natuurlijk een wat twijfelachtige uitdrukking. Maar dat is altijd zo, woorden wet en woorden als geboden zijn door in een Calvinistische wereld meteen voor misverstand vatbaar. Dat is een helemaal probleem. Hoewel Bijbelse uitdrukkingen zijn, maar ze zijn zodanig belast en misbruikt dat we er grote problemen mee krijgen in de praktijk. Nou goed, ik probeer terug te gaan naar Micha, want ik ga natuurlijk niet al die schriftplaatsen aanhalen waarover die verberging gesproken wordt, hè. In ieder geval moet duidelijk zijn dat Micha 3, vers 1 tot en met 3 verwijst naar Ezechiël 37, Ezechiël 24, maar natuurlijk vervolgens verwijst vers 4 naar Deuteronomium 32 en wat daar weer mee te maken heeft. Dus zoals bijvoorbeeld Jesaja 53 en Jesaja 54, namelijk die schriftplaatsen die spreken over dat de Heer ooit een keer zijn aangezicht voor Israël en daarmee voor de wereld zou verbergen. Dat is een bekende zaak die uitgebreid beschreven wordt in het Oude Testament en die uiteindelijk vervuld wordt in onze dagen. We zouden trouwens ook kunnen verwijzen naar Ezechiël. Nou, we toch in Ezechiël bezig waren, al twee keer, zouden we natuurlijk ook nog kunnen gaan naar Ezechiël 39, als ik het goed heb. Ja, lijkt me wel aardig, hè? Ezechiël. We waren in Ezechiël 24, de pot. En Ezechiël 37, de dorre doodsbeenderen. En dan Ezechiël 39... Maar na de terugkeer, of in verband met de terugkeer en de bekering van Israël, gezegd wordt in Ezechiël 39, vers 23. Nou, vers 22. En die van het huis Israëls zullen weten dat ik, Jehovah, hun lieder God ben, van die dag af en voortaan. Dat is dus na de 70ste week van Daniël, uiteraard. En dus na de verwoesting van Jeruzalem. En na de bekering van Israël. En de heidenen zullen weten dat die van het huis Israëls gevankelijk zijn weggevoerd om hun ongerechtigheid. Omdat zij tegen mij hadden overtreden en dat ik mijn aangezicht voor hen verborgen heb. Daar heb je hem dus. Hè? En heb ze overgegeven in de hand hunner wederpartijders, zoals de Filistijnen en zo. Zodat zij altemaal door het zwaard gevallen zijn. Naar hun onreinigheid en naar hun overtredingen heb ik met hen gehandeld. En ik heb mijn aangezicht voor hen verborgen. Oftewel, naar hun onreinigheid, ofwel in overeenstemming met hun onreinheid. En in overeenstemming met hun overtredingen. Oftewel, gelijk als zij hun handelingen kwaad gemaakt hebben, Micha 3. Heb ik met hen gehandeld. Staat hetzelfde woord dan, hè? Gelijk als zij hun handelingen kwaad gemaakt hebben, heb ik met hun gehandeld. Namelijk, vers 24 nog steeds van Ezechiël 39. Namelijk, ik heb mijn aangezicht voor hen verborgen. Zoals Israël zich verborgen voor de Heer, zo heeft de Heer zich vervolgens verborgen voor Israël. Maar, vervolgens staat er, daarom zo zegt de Heer, Heere, nu zal ik Jacobs gevangenen wederbrengen en zal mij ontfermen over het ganse huis Israëls en zal ijveren over mijn heilige naam, enzovoorts. En vers 29, en ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen wanneer ik mijn geest over het huis Israëls, de wolkolom, wanneer ik mijn geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten, spreekt de Heer. Maar dat is dus in de toekomst. Waarna we langzamerhand trouwens ook helemaal geen moeite meer mogen hebben met dat beruchte vers uit Jesaja 53. Nou blader ik er naartoe en dan krijg ik Jesaja 59 voor me en dan lees ik zo met een wilde blik. Lees ik daar Jesaja 59 onderweg naar Jesaja 53 en lees ik Jesaja 59 vers 2. Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen uw lieden en tussen uw God. Oftewel, uw zonden verbergen het aangezicht van uw lieden, zodat hij niet hoort. En dat is precies wat ik nog even erbij moest lezen. Want hier staat dat Israël verborgen is voor de Heer. Waarom? Vanwege de zonden. Zodat de Heer niet hoort. Want uw handen zijn met bloed bevlekt en uw vingeren met ongerechtigheid enzovoorts. Zie, de ene kant staat, de Heer verbergt zich voor Israël, hier staat, Israël is verborgen voor de Heer. Maar laat ik me doorbladeren dan naar Jesaja 53. Waar staat in vers 3, hij, dat is Christus, hij was veracht. Terugkijkend vanaf het einde van de 70ste week wordt dit gezegd over de Heer Jezus, door een inmiddels bekeerde Israël. Hij was veracht. En de onwaardigste onder de mensen. Ik lees hem altijd zo, hè. Hij was veracht. Hij was de onwaardigste onder de mensen. Hij was een man van smarten. Hij was verzocht in krankheid. Hij was verbergende het aangezicht. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. En die uitdrukking, hij was verbergend het aangezicht, die heeft nog maar één verdere verklaring nodig, want de andere dingen heb ik al verklaard. Er staat, en een ieder was als verbergende, maar dat staat er dus niet. Hè? Die schuingedrukte woorden haal je gewoon weer weg. Er staat er gewoon, en hij was als, maar dat kun je ook weglaten, hij was verbergende het aangezicht, en dat voor hem, dat is een uitdrukking van wederkerigheid. Dat wil zeggen, hij was verbergende het aangezicht voor hen. Maar dat voor hem of hen maakt ook al niet uit. Het gaat erom dat ze voor elkaar verborgen waren. En hoe je het dan vertaalt, hangt af van in hoeverre je de uitdrukking begrijpt. Maar letterlijk betekent het, of het woord zelf betekent letterlijk, hij was verbergend het aangezicht, zodat ze elkaar niet zagen. En dat betekent dus dat niet alleen hij zich voor hen verborg, maar zij verborgen zich voor hem. En de chronologische volgorde was natuurlijk deze laatste. Zij verborgen zich voor hem, dus verborg hij zich voor hen. En beide dingen liggen in deze ene uitdrukking opgesloten. Er was van twee kanten verberging. En Israël is de eerste die dan de naam des Heeren aanroept. Israël is de eerste die dan de Heer zoekt. En ze zullen over hun kwaad tot de Heer roepen, maar dan staat er dat de Heer zegt, ik zal hen niet horen. Want de Heer zegt, ik zal wel weer horen, maar er staat mij een datum voor. En de Heer houdt dus de eer aan zichzelf. Die datum is het eind van de 70ste week van Daniël, uiteraard. Maar dat is dan na de verwoesting van Jeruzalem en niet ervoor. En nou ik hier toch ben, dat ik nog niet verveeld zit te doen, noem ik u dus ook maar even Jesaja 54... Daar is iedereen nou zitten draaien, denk ik, oh, dat heb ik al eens gezegd. Dat weten ze allemaal precies, dus dan hoef ik het nou niet te vertellen. Maar lees maar even Jesaja 54, want daar staat in vers 8, dat de Heer spreekt, nu terugkijkend. In Jesaja 53 kijkt Israël terug. Maar in Jesaja 54 kijkt de Heer terug en spreekt over het verleden en zegt, in een kleine toorn, in vers 8. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige, blijkbaar in de zin van altijd durende, met eeuwige goede tierenheid zal ik mij u ontfermen. Daar zit het begrip rugama in, wat we bij Hosea besproken hebben. Met eeuwige goede tierenheid zal ik mij u ontfermen, zegt de Heere uw verlosser. Zodat hier uitdrukkelijk staat dat er een tijd van verberging geweest was, maar dat dat nu voorbij is. Waarna inderdaad in vers 10 gesproken wordt over het verbond mijns vredes. In Efeze 4 heet dat de band des vredes. Het verbond des vredes. En in Jesaja 55 vers 3 heet het een eeuwig verbond. Maar u ziet, de dagen van verberging zijn dan voorbij. Die houden dus pas op bij de bekering van Israël en dus bij de wederkomst van Christus. En de dagen van verberging zijn de dagen dus waarin wij leven. Ongeacht dat er natuurlijk ook in de dagen van het Oude Verbond dagen waren waarin de Heer zich verborg. Wij kennen bijvoorbeeld die periode van 400 jaar pakweg. Die zogenaamde intertestamentaire periode waarin de Heer zich verborg. Dat kan wel zo wezen, maar dat is niet de uiteindelijke vervulling van de profetie. Ga ik nog maar verder niet op in. Maar als we maar zien dat die verberging juist en vooral de tijd is tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. De verberging van nadat dat lam ter slagbank geleid werd. Of nadat het schaap gebracht werd tot zijn scheerders uit Jesaja 53. Daarna verborg de Heer zich en pas in de toekomst zal hij zich weer openbaren. Nou, dan ga ik nu maar weer terug naar Micha 3. Waar dan stond in vers 4, als dan zullen zij roepen tot de Heere in die dagen van verberging dus. Dat zijn ook deze dagen, dat is ook vandaag dus. Als dan zullen zij wellicht roepen tot de Heere, doch hij zal hen niet verhoren. Dat betekent niet dat een individuele Israëliet niet de Heer kan aanroepen in geloof om zalig te worden. Maar het betekent wel dat als het volk als volk nu roept vanwege het kwaad, omdat het in de moeilijkheden zit, dan zal de Heer niet verhoren. Want als ze bidden voor Jeruzalem, omdat ze bang zijn dat misschien de stad aan de Filistijnen dan nog wel aan de Arabieren gegeven moet worden, dat is niet denkbeeldig trouwens, dan kan men daarvoor wel de Heer aanroepen, maar dat helpt niet. Want bij de Heer staat vast dat de stad verwoest zal worden, zodat het helemaal niet uitmaakt aan wie het van tevoren gegeven wordt. Of dacht u dat de Heer daarin geïnteresseerd was? Wie er nou woont? Of het nou hoort tot de Joodse staat, of dat het hoort tot Jordanië, zoals het een paar jaar geleden nog was, of dat het gegeven wordt aan een zogenaamde Palestijnse staat. Dat maakt niks uit, het wordt toch verwoest. Wie zich zal niet horen. Ja. Als dan zullen zij roepen tot de Heere, doch hij zal het niet verhoren. Dat komt precies overeen met de bekende uitspraken. Ik denk tenminste dat ze bekend zijn bij u ook. De bekende uitspraken allemaal uit Jeremia. Want Jeremia woonde in de dagen van Ezechiël, waarbij de stad verwoest, omsingeld en verwoest werd. Jeremia woonde wel degelijk in Jeruzalem. Ezechiël niet, maar Jeremia wel. Had er van alles mee te maken. En toen de stad omsingeld werd, toen kwamen ze ook bij Jeremia. Bid toch voor ons tot de Heere. Jij hebt goede relaties boven. Bid toch voor ons tot de Heere. En voordat Jeremia ook maar de moeite kon doen en een bidstond kon organiseren, zei de Heer tegen Jeremia, doe dat nou niet, want ik kan je toch niet verhoren. Hij verbood hem om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Ja, er zijn meerdere plaatsen in Jeremia. Hè? Moet ik ze opnoemen? Ik zal ze niet opzoeken, maar misschien dat ik ze kan opsommen. Want ik heb ze namelijk genoteerd. Jeremia 7 vers 16. Als ik het nou snel zeg, moeten jullie allemaal een bandje kopen. Nou, de concordantie is duurder en lastiger. Jeremia 7 vers 16. 11 vers 14. 14 vers 11 en 12. En 29 vers 7. Daar gaat hij weer. 7 vers 16, 11 vers 14. Maar die had hij al opgeschreven. Dan 14 vers 11 en 12 en 29 vers 7. En in dat verband kun je dan ook nog lezen 21 vers 2 en wat er verder volgt. En 37 vers 3. Waar u onder andere vindt waar dan wel voor gebeden kon worden. En als u zegt, maar er staat toch in Psalm 122 dat men moet bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dan zeg ik er gewoon bij. Ja, maar dat is het Jeruzalem waar de stoelen des gerichts gesteld zijn en waar dus de troon van David weer staat en dat kan alleen omdat de Heer daar woont. En dat is dus niet voor het einde van de 70ste week, maar na het einde van de 70ste week een hersteld, herbouwd Jeruzalem in de 33 jaren, zal ik dan maar zeggen. Want dat Jeruzalem wordt ook bedreigd door de volkeren nog steeds, maar voor dat Jeruzalem wordt gebeden en dat gebed wordt uiteraard verhoord. Dat is Psalm 122. En in onze dagen wordt het niet verhoord. Want als dan zullen zij roepen tot de Heere, doch hij zal hen niet verhoren, maar zal zijn aangezicht de diertijd voor hen verbergen, gelijk als...